That's how we roll, bitch.
U luistert naar
Radio Bob.
Welkom op de podcast
met Gilles en Bob.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
De eerste genetisch gemanipuleerde DNA geswitchte baby's lopen rond op deze planeet. Bob,
what?
Wat vind je daarvan?
Ik vind dat eigenlijk wel oké. Ik vind dat iets goed. Maar straks daarover meer.
De duistere kant van het DNA manipuleren. We moeten misschien eerst wat leren over DNA.
Ja, dat klopt. Wat is dat precies, Gilles?
Ja, voordat we het hebben over de toepassingsgebieden,
ja,
en de implicaties misschien.
Maar niet getreurd, zap niet weg. We houden het kort en simpel. Plus, we geven jullie enkele tips later nog in deze podcast om jonger te blijven.
Ja, hou je DNA gezond, hebben wij geleerd in de voorbereiding van deze podcast. Hou je DNA gezond. Zodat je niet de situatie krijgt waarin dat je hersencel denkt dat die plots een huidcel is. Ja. En dus begint verkeerde dingen te doen. Dat is niet gewenst.
Dat is inderdaad niet gewenst. Maar eerst, Gilles. Wat is nu DNA en hoe correleert dat met het mens zijn?
Well, er wordt vaak gezegd dat DNA eigenlijk de blueprint, ik weet niet hoe dat in het Nederlands zegt.
De blauwdruk.
De blauwdruk, ja, de blauwdruk, dank u. Van je leven, van je lichaam is.
Ja.
Dus dat eigenlijk al bij de geboorte, want al je cellen in je lichaam bestaan uit dezelfde DNA-sequenties. We gaan later zien hoe dat die opgebouwd zijn, omdat dat ook belangrijk is. Voor ons later verhaal over het gezond worden. Anyway, blueprint, hè.
Ja.
Dat dus bij je geboorte eigenlijk al zo bepaald zijn hoe dat je zal opgroeien, leven, functioneren, welke ziektes dat je gaat hebben, welke dat je niet gaat hebben, enzovoort.
Oké, okay, ja. Ik kan nog volgen, Gilles.
Nu, ik ga daar niet mee akkoord. En ik denk velen niet. Je hebt de nature en de nurture.
Ja.
Nature zou ze inderdaad zijn, DNA. Van nature.
Van nature, hoe dat iemand is, inderdaad.
Van je ouders, laten zeggen.
En de nurture, de opvoeding.
Ja, en de nurture, de opvoeding. En ik geloof dat, ja, en denk velen, een wisselwerking is tussen die twee.
Ja, tuurlijk, dat denk ik ook. Ja.
En eigenlijk zelf, het belangrijkste is de nurture. Veel belangrijker dan je blueprint. Ik denk dat...
Ja, de nurture zorgt ervoor dat je DNA goed blijft functioneren.
Voilà. Ja, ik denk, ik heb een keer een video gezien, het ging over hoe blijf ik lang leven. Er zijn er blijkbaar wel alle twee in geïnteresseerd, Bob. We hebben ook al, vroeger luisteraars weten dat misschien, over allerlei technieken gepraat die zouden beneficieel zijn voor gezondheid, zoals intermittent fasting. Mm-hmm. Dus dat interesseert ons wel in langer leven en dat delen we nu graag vandaag met jou. Wat ging ik zeggen? Ik weet.
Maakt niet uit, Gilles. Anders, zeg nog eens goed wat dat DNA is.
Ja.
En hoe dat correleert tot de mens. Wat is dat opgebouwd? Hoe dat ik het verstaan heb, DNA is een molecuul, klopt dat?
DNA is een lange ketting,
ja,
van G, C, T, A,
ja.
Aminozuren. Aminozuren zijn eigenlijk de bouwblokken van alles.
Ja, en... Dus een DNA is eigenlijk een dubbele helix. Dat kun je zien als een wenteltrap.
Ja, inderdaad.
En de G correleert met de C en de T met de A. En zo wordt er eigenlijk een zeer lange ketting gevormd. En de volledige ketting is dan eigenlijk het DNA-sequent.
Ja, voilà. En uit je DNA, dat is eigenlijk een soort code.
Ja.
Je kunt het zien als een code, een lange slirt met codemateriaal. In elke cel hetzelfde. Daaruit gaat eigenlijk een versnippermachine, laten we zeggen, stukjes daaruit halen.
Ja.
En knippen in twee, zodat eigenlijk nog maar een enkelvoudige string hebt in plaats van de dubbele DNA-string, helix.
Is het niet een kopie dat hij maakt?
Een ja, klein, een kopie.
Een kopietje.
Ja, ja, oké, okay, hij kopieert het. Ja, 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 hij knipt het erneer, hij kopieert het.
Knippen is voor straks, Gilles.
CRISPR. en die, dat knipsel, of liever dat kopieermateriaal, Ctrl-V, voilà, ja. Is eigenlijk RNA.
Ja.
En RNA is eigenlijk net dun genoeg om door de nucleus, en dat is eigenlijk de kern van
een cel,
elke cel, ja, ja, om door die nucleus te gaan naar je cytoplasma. Dat is hetgene wat dat je nucleus omgeeft binnenin elke cel van ja, elk menselijk lichaam. En in dat cytoplasma zwerven er allemaal aminozuren uit. Dus diezelfde brokjes waaruit dat je DNA is.
Ach zo, ja, 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 ja.
En vervolgens gaat dat RNA op zoek naar een machientje dat heet het ribosoom.
Het ribosoom.
Er zijn verschillende ja, ribosomen ook aanwezig in dat cytoplasma.
Ja.
En wat doen die ribosomen? Die nemen uw Ctrl-V, uw stukje RNA.
Ja, RNA dus is een halve DNA-string.
Ja, de halve DNA-string.
Een helftje ervan. Voilà, ja.
Die komt binnen in de ribosoom. De ribosoom kijkt eigenlijk naar de eerste drie lettertjes die binnenkomen.
Ja.
Een G, C, A of een T. En afhankelijk van de volgorde gaat hij daar eigenlijk een van de aminozuurtjes
die daar rond
die daarmee matcht, gaat hij ja, aan elkaar koppelen. En zo bekom je eigenlijk stukjes eiwit.
Mm-hmm.
En veel van die brokjes aan elkaar in de juiste vorm en op de juiste manier, alles moet perfect zijn,
ja,
kom je eigenlijk tot functionele eiwitten. En eiwitten, ja, dat zijn de wonderen. Hè. Je hebt er miljoenen soorten, maar enkel als ze goed gevormd zijn, zijn ze nuttig voor ons lichaam. En zo bouwen wij eigenlijk ook nieuwe cellen op basis van eiwitten. Eiwitten gebouwd door DNA, RNA,
ja, ja, ja,
door aminozuren. En die eiwitten vormen op hun beurt cellen.
Cellen ja,
vormen celweefsels. En celweefsels vormen organen, zoals de lever en hart. En die vormen op hun beurt dan het menselijk lichaam.
Amai, dat is wel heel wat.
Dat is geleden van in het middelbaar, dus het was even opfrissen, maar het zat nog ergens.
Het zat inderdaad nog ergens, bij mij ook, ja, ja. Dus in kort, DNA, er zit daar RNA, komt naar buiten uit de nucleus, maakt daar dan met het ribosoom een kopie, zeg maar,
mm-hmm,
maakt eiwitten, eiwitten maken cellen, cellen, organen en lichaam.
Voilà Bob, je hebt het helemaal door, 10 op 10.
Yes.
Vond je dat een leuk vak, biologie Bob?
Ik vond dat eigenlijk superleuk.
Heb je die lessen leuk ervaren?
Ja, ja, ja. Ik vond het, ik vond dat leuk. Al een beetje meer te weten komen over het leven, over de boompjes, de plantjes, de diertjes.
Ja, inderdaad.
En ook ja, natuurlijk mijn voorliefde, vandaar ook dat wij een beetje gestapt zijn naar DNA in Jurassic Park.
Ja, dat is de aanleiding eigenlijk, Bob.
Ja, dat is,
jouw liefde voor Jurassic Park en dino's.
Als ik klein was ik geobsedeerd. Ja. Was ik weg van dinosaurussen. Ja. En ik wou in de keker naar. En daar was er een scène waarbij dat er eigenlijk een mug gevangen werd in een amber. Dus dat werd gevonden. En die mug had dinobloed gezogen.
Ja.
En uit dat dinobloed in die mug konden ze dan het DNA van de dinosaurus halen. En zo konden ze de dino's reproduceren.
Ah.
Maar in realiteit is het niet zo gemakkelijk. We hebben al dat DNA niet. En als er dan DNA ontbreekt, zouden we er stukjes van krokodillen en dergelijke moeten bijsteken om dan tot eigenlijk een volledig geheel te komen. Maar zwart.
Ah, ja.
Dat is,
ik heb Jurassic Park volgens mij gezien, maar ik heb daar geen herinnering aan. Behalve dat ik misschien een beetje bang ben. Of, een DNA zat in het bloed van die mug.
Ja.
En die mug was eigenlijk door vervat te zitten in hars van een schors.
Inderdaad, ja.
Zo is die bewaard gebleven. Oké.
Okay. Dat was waar het verhaal op gebaseerd was.
Ja. Oké. Dat is eigenlijk de reden waarom dat je het wil hebben over DNA, Bob. Of vooral om wat er nu gaat komen. Wat dat we kunnen doen met DNA.
Oeh, ja. Je kunt DNA, je kunt daarmee spelen, hè, Gilles.
Het eind.
Je kunt ermee manipuleren, wordt een beetje voor, alleen, er krijgt een beetje een verkeerde connotatie. Hè. Dat is een beetje negatief geladen.
Mm-hmm.
Dus we gaan het eerder even over modificeren. DNA-modificatie. Zo zijn er sinds kort, zeg maar, een nieuwe manier van DNA-manipulatie. Dat is CRISPR, het knippen van de DNA-strengen.
Ja, oké. Dus we gaan dan in die ketting gaan rondsnuisteren en zeggen, hier, dat stukje moeten we hebben. En wat wil je dan doen? Dat wegknippen, dat aan elkaar plakken? Wat kun je doen met CRISPR?
Ja, je kan daar beginnen manipuleren om daar bepaalde stukken dan te gaan veranderen. Allee, vooruit te halen.
Mm-hmm.
En dan hopen dat de streng zich terug hecht en dat je terug een cel hebt. Ja. Zo heeft dus He Yang Hui, dat is een Chinese dokter, zeg maar, heeft daar twee baby's op de aarde geholpen met het N6, dat verantwoordelijk is voor het HIV-resistentie, heeft hij daarin zitten modificeren, zodat de baby's niet meer kunnen besmet worden met HIV.
Besmet worden met HIV. En is dat lang geleden? Wanneer heeft hij dat gedaan? Een paar jaar geleden?
Dat is redelijk recent. Ik dacht dit jaar, vorig jaar volgens mij.
2019, ja. En is die, want die man is daar niet mee weggekomen, of wel?
Wel, in het begin, daar is dat nu wel in de list van de top 100 meest invloedrijke mensen.
Ja.
Maar ja, Hitler staat er bijvoorbeeld ook in. Dat wil niet zeggen dat het positief is.
Ja.
Over hem is het ook nog niet echt duidelijk. Is dat nu goed of niet? Ja. Er is daar heel veel debat rond. Alleszins, hij zit in de bak voor, ik dacht, minstens 2-3 jaar.
Hij zit in de gevangenis?
Ja.
Heeft hij een wet overschreden dan? Want
nee.
Hij heeft geen wet overschreden, toch zit hij in de gevangenis.
Ja, dat is een beetje een grijze zone, hè, Gilles?
Mm-hmm.
In China was het niet verboden om dat te doen.
Ja. In andere landen mogelijk wel dan?
Ik denk hier in België dat het niet mag.
Ja.
Maar je mag nog altijd doen en laten met je eigen lichaam wat je wil.
Je mag met je eigen lichaam aan de slag gaan. Nou, even terug op die Chinees. Waarom zou je dat doen? Is dat uit hobby? Is dat uit... ik wil de wereld beter
maken? Hij
wil
volgens mij echt de eerste zijn. Snap je? Dat is zo een beetje een race dat je doet, hè?
Hij denkt dat er eigenlijk een soort wedloop is naar...
Voor die Chinees misschien wel. Dat zat er misschien sowieso wel een beetje in.
Ja.
Maar ook de technologie gaat vooruit. En momenteel, het is niet zo moeilijk meer om zelf iets te ondernemen. Er is bijvoorbeeld een andere, dus de voorloper, zeg maar, van CRISPR.
Ja?
Is dan eigenlijk via een... Een latente hepatitis C, dus een inactieve hepatitis C-virus, dat eigenlijk niks doet in je lichaam.
Uh-huh.
Is er eigenlijk een persoon... Allee, dat is dus de voorloper van CRISPR. Uh-huh. Daar steek je dan DNA in, en dat injecteer je dan in jezelf, of neem je dan binnen via een pil, en zo zal dan dat DNA opgenomen worden in je lichaam, en hopelijk... aanpassingen maken, modificaties maken. En zo is er dus een persoon geweest die zijn eigen virusje heeft gemaakt, omdat deze persoon was lactose-intolerant. En via deze pil, dat hij zelf had gebrouwen, in zijn garage, kon die dan... Die had dat dan ingenomen, en voor de rest van zijn leven had hij geen probleem meer met pizzatjes eten en kaasjes eten. En...
Ja, dat was niet langer lactose-intolerant meer.
En hij heeft het helemaal op YouTube heeft hij dat uitgelegd, hoe dat hij het gedaan heeft. En dat was eigenlijk als een soort van experiment heeft hij dat erop gezet. En hij heeft ook getoond hoe dat hij ze ingenomen had en dergelijke.
Dus nu zijn er misschien nog mensen die...
wie weet.
Zijn voetsporen trainen.
Als je de juiste equipment hebt, zou je dat thuis eventueel kunnen doen?
Ah, wel, Bob, ik voel je hinten. ik heb daarnet inderdaad jou verteld over een kit. Een do-it-yourself kit.
Wat?
CRISPR kit. Echt waar. Binnen 2 à 3 dagen kunnen ze dat shippen naar je thuis. TheOden.com En ik heb hier een foto met wat de inhoud is. En ik ken niks van buisjes en staaltjes en wat het allemaal voor dient. Maar er zit ook een sticker bij.
Oehoe.
En daar staat op de website, theoden.com. Ja. Maar veel groter, Biohack the Planet. Het is een soort mission statement eigenlijk van dat bedrijfje.
Ja,
ze krijgen 15 heel goede beoordelingen al. Ja, wat zien we er allemaal in, Bob? Ik heb geen idee wat er
allemaal... Dit is een soort pipeteermachine.
Pipeteermachine,
dus,
maar ook met een schermpje op.
Ja, dat meet dus de hoeveelheid liquide dat je neemt. Dat zijn dan buisjes waar dat je het insteekt.
Ja, oké. Daar steken we ons DNA in, of ons bloed, of...
Ja, ja. Ik ben zelf geen biohacker.
Maar je hebt wel eens gewoon... vriendin van je broer.
Ah, ja, ja, ja.
Wat doet zij weer al? Zij is ook bezig met bio...
Schoonzus. Ja.
Schoonzus.
Zij werkt eigenlijk in het labo.
Mm-hmm.
En wat doet zij daar? Zij krijgt dus cellen van embryo's van binnen. En zij gaat kijken of dat er bepaalde ziektes op aanwezig zijn.
Ja. Van mensen?
Ja, maar nog een heel prille stadium, hè, een celstadium.
Ja, oké.
En zij gaat dan gaan kijken, ja, zijn er dus ziektes aanwezig,
mm-hmm,
via bepaalde testen?
Mm-hmm.
Zo ja, gaat ze zeggen, dat is een goede staal, dat is geen goede staal. En dan gaan ze bijvoorbeeld verder met die en niet met die. Ja, het is eigenlijk een beetje godspelen, als het ware.
Ah, dan gaan ze die goede cellen dan verder gaan ontwikkelen.
Ja.
En dan terug inplanten in dat embryo, nee.
Maar je haalt een klein stukje cel eruit en via dat celweefseltje kan je dan alles gaan doen.
Ja, dan kunnen we weer gaan vermenigvuldigen, ja, want die RNA, en we hebben het net gezien, is een automatisch proces.
Maar ik weet niet in welk stadium dat precies het DNA wordt, de cellen worden onttrokken.
Ja.
Maar dat is sowieso nog in een pril stadium dat er eventueel nog abortus kan gepleegd worden.
Okay. Ja, dat is eigenlijk een soort preventie of een beetje waakzaam zijn. Amai.
Ja, dat is toch zwaar, hè? Ja, ze kwam van zebravisjes.
Ja. Dat was een retrospect, hè, de man bij het hond. Wat houdt er mensen bezig? Bob, wil jij ook zo een do-it-yourself kit?
Ik zou
daarin verdiepen, of is dat iets dat je van blijft?
Goh. Ik zou het misschien wel willen, maar niet voor echt biohacking te doen op mezelf. Maar bijvoorbeeld, die persoon met de lactosepil, zeg maar, die heeft ook meatberries gemaakt. Dus die heeft vlees gemaakt dat gegroeid is in druiven. En doordat eigenlijk, die heeft al het geheugen, zeg maar, al het DNA onttrokken uit de druif,
ja,
zodat er een soort van medium overbleef, een witte bes.
Ja.
En dat was eigenlijk perfect om daar dan nieuwe cellen aan toe te voegen, want dat was de perfecte voedingsbodem.
Ja.
En die heeft dan van, ik denk, babyvarkens en ook een beetje ruggenmerg, heeft hij daar dan aan toegevoegd van, ik denk, van een aap en dergelijke. En daarin begonnen die cellen dan te reproduceren, zodat er eigenlijk vlees werd gemaakt in die bes.
In de druif?
In de bes, druif. En dan had je een meatberry, een vleesbesje.
Is dat dan te vergelijken met wat dat ze doen, die artificiële burgers, die zelfgegroeide vleesburgers?
Ik denk dat ergens ook in die, in die buurt...
Ja. Wel heel interessant ook. Ja. Hè, dus,
Maar dat heeft geen afweermechanisme. Dat zijn gewoon pure celletjes.
Mm-hmm.
Dus geen antilichamen en dergelijke. Dus dat werd in een medium van penicilline gemaakt. Dat constant ontsmet was, zeg maar. Want en
anders,
beschermd.
Anders zou dat kunnen ook aangevallen worden door bacteriën.
Andere,
en zo.
Ja, die kunnen daar direct aan
opvallen. Dus eigenlijk
ik zou het nooit kunnen eten, want ik ben allergisch aan penicilline.
Ja. Het is dus heel belangrijk om eigenlijk, als je zo'n kit koopt, dat dat allemaal in
afgesloten
ruimtes gebeurt.
Ja.
Eigenlijk het kweken van champignons ook.
Champignons.
Daar mogen ook... Vanaf dat er daar een verkeerde in zit, bacterie, dan is heel uw voedingsbodem waaruit je champignons groeien, dat zijn zo draadjes allemaal, besmet. Ja. Zou hetzelfde kunnen zijn met uw DNA-strings, of niet? Ja.
Ja.
Ik ben eigenlijk geen bioloog. Wat zit er weer eigenlijk te vertellen over? Oké. Bob, we hebben daar net even al naar vermeld. Bescherm je DNA of zorg goed voor je DNA. Is het moment om er op dieper op in te gaan?
We gaan er toch wel een beetje op in. He, zo, er zijn verhaaltjes van biohacking, maar ik denk dat dat niet de manier is om jezelf te beschermen op bijvoorbeeld veroudering.
Ja.
Dus iets wat eigenlijk heel veel werd gezegd, ook tegen mij, is bescherm je huid tegen de zon.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk al een van de belangrijkste dingen. Zorg dat je DNA geen schade oploopt. Zonnestralen, als je nu, hoe dat je het nu draait of keert, is nog altijd schadelijk voor je huid. Dat barst eigenlijk je DNA open, waardoor dat zich terug moet dichten.
Ja.
En dan gaat er een beetje informatie verloren.
Ja, hebt het op.
Ja, ik kan nu niet direct op de naam komen.
We zijn daar net niet helemaal volledig geweest. Epigenomen?
Ja, de epigenomen. Dat is eigenlijk een eiwit waarin dat de DNA zit. En ja, dat zou de veroudering van de cel kunnen weerspiegelen, zeg maar.
Ja.
Als er daar epigenoom verdwijnt rond het DNA, veroudert de cel. En dat kan tot een bepaald punt zodanig verouderd zijn dat de cel dan niet meer weet, de cel niet meer weet, voor wat dat die cel dan eigenlijk dient.
Ja, dan krijgt hij eigenlijk een... Dus eigenlijk door bijvoorbeeld te veel in de zon te lopen, wordt uw DNA beschadigd. Die DNA-cellen, die DNA hadden een zelfreflex, herstelt zich dan weer, maar op een misschien verkeerde manier. En de epigenomen...
Ja, niet 100% juist. Ja, ja.
De epigenomen zitten niet meer helemaal juist, ze verliezen er een paar, waardoor dat die cel eigenlijk in een soort existentiële zelfcrisis komt. En like dat we daar net in het begin vermeld hebben, dan denkt hij bijvoorbeeld dat hij een huidcel is in plaats van een hersencel.
Ja. En je wordt ouder, je krijgt overal haartjes waar dat je geen haren had.
Ah, ja.
Je krijgt plekjes. Maar zo kunnen er ook bijvoorbeeld kankercellen ontwikkeld worden.
Ja, ja, ja. Als ik plots haar op mijn bil, mijn poep, roei krijg, dan, Oscar, dan heb ik een probleem.
Ja, ja. Dus we kunnen nu aan jullie een paar tips meegeven.
Ja, Bob, wat heb je nog allemaal naast zon?
Voor het epigenoom eigenlijk te behouden.
Ja.
In het kort komt er het op neer dat je in een soort van verdedigende stadium moet komen.
Ja.
Een soort van survival modus.
Oh ja. Yeah.
Dus wat is er allemaal goed voor jou? Is extreme hitte, extreme warmte. Hè? Dus denk aan, wat we het er al eerder over had, een koude douche.
Ja.
Of een extreem warme douche. Een sauna dan, denk ik.
Ja, sauna en een ijsbad zijn eigenlijk twee extreme condities waar je aan kan blootstellen.
Het moet een beetje eigenlijk moet oncomfortabel zijn.
Ja.
Oncomfortabel warm of koud.
Mm-hmm.
Slaap blijft natuurlijk belangrijk.
Mm-hmm.
Ook het mijden, dus altijd ook gebruiken van zonnecrème, zonneolies, tegen de zon.
Ja. Smijt alsjeblieft, mensen, die zonnebank zo ver mogelijk uw deur uit, hè.
Ja.
Dat is een DNA-killer, hè.
Ja, je wordt oud, hè.
Eigenlijk is dat, ook een CRISPR-kit, maar dan een heel nefaste.
Het is waar. Ook radiatie gewoon vermijden. Als het niet nodig is, doe het dan niet.
Radiatie?
Bijvoorbeeld scans.
Ja.
Okay. Want dat valt eigenlijk ook je DNA aan.
Ah ja, oké. Okay.
In zekere zin. Maar als het nodig is, nog altijd doen, hè, mensen. Niet zeggen van, hey, ik heb dat gehoord, dat is slecht voor mijn DNA. Ja. Dus nog altijd doen. En dan ook, waar we het ook al over gehad hebben, intermittent fasting. Dus minder eten. Of, zoals bij intermittent fasting, over een kortere tijdsduur eten.
Ja, dus eigenlijk je lichaam voortdurend testen eigenlijk, ja. Een beetje in stresssituaties. Omdat je lichaam dan in een soort verdedigingsmechanisme gaat.
Ja.
En beschermmodus gaat.
In plaats van groei en reproductie van de cellen.
Ja, ja. Want als je te veel eet, te veel eiwitten, heel de dag door eet, dan ga je eigenlijk altijd in een comfortabele temperatuur leeft. Dan ga je eigenlijk in een soort passieve modus met je lichaam. Ga je minder weerstand hebben tot... Of is het zo dat ik het moet zien?
Ja, het is eigenlijk eerder... Als de cellen zich goed voelen, gaan ze zich gewoon meer gaan reproduceren. Hoe meer dat ze zichzelf reproduceren, hoe meer dat er telkens een beetje informatie kan verloren gaan.
Ja.
Als de cel zich eerder gaat beschermen, gaat die zich niet zo snel reproduceren.
Ah, kies voor kwaliteit van uw DNA-reproductie in plaats van kwantiteit.
Ja, inderdaad.
Dan kunnen we het zo samenvatten.
Het is nu iets klein waar ik aan denk. Als ik soms in de fitness ben, mm-hmm. Gilles... Mm-hmm. Er zijn waarschijnlijk, of ja, er zit er redelijk veel testosteron. En volgens mij zijn die mannen die daar zitten, nemen die ook wel
steroids. Gemakkelijk
veel, niet steroids, maar meer eiwitten. Groter eiwitinname.
Ja, ja.
En zoals we daarnet hebben gezegd, een te hoog eiwit is ook niet goed voor de DNA-reproductie.
Ah, ja, ja.
En ik vind dat die mannen... Ik zie het misschien verkeerd en ik wil hier ook niemand beledigen. Hè. Maar de meeste
maar toch...
zijn kalend.
Oei. Ah ja, die cellen zijn vergeten wat ze moeten doen.
Inderdaad.
Hey, maar ik ben ook een beetje...
Maar... Ja, Gilles, ik zou toch terug beginnen met Intermittent Fast.
Ja, maar doen we het dan op een goede manier. We hebben daar een podcast over besteed. Zoek het terug in onze archieven. Daar leggen we uit hoe je het best Intermittent Fast en wat daar de voor- en nadelen van zijn... Het is niet zonder risico.
Ja, dat is waar.
Ja.
Je hebt het lang gedaan ook, Gilles. Maar ja, daarover meer in onze vorige podcast.
Ja. Bob, ik zie dat we bijna een half uur rond hebben.
Oei, ja, ja. Dan zullen we een beetje afronden met ons leuk spelletje misschien.
Ja, en ik moet bekennen dat ik ze niet goed genoeg voorbereid heb om ze te brengen.
Ach zo.
Maar jij mag mij, voor het dilemma stellen.
Oké. Okay. Dus ik heb hier twee korte verhalen. Eén daarvan is een waarheid. Een andere is een leugen.
Ja,
en ben je er klaar voor, Gilles?
En het alle twee over DNA.
Alle twee over DNA, inderdaad. Dus, ons eerste verhaal brengt ons naar Amerika. Waar dat er twee Amerikanen... het voortouw hebben genomen en ze hebben een eigen gentherapie bedacht.
Ja.
De ene spoot altijd zijn voorarm in met DNA voor dan een grotere spiermassa te kweken.
Ja.
Het is geen steroids, dus die maakt een brouwseltje, die spoot dat in zijn voorarm en die kreeg extra spiermassa. Dus die werd eigenlijk... sterker dan de normale mens.
Ja, een spuitje DNA.
Ja.
Okay.
De andere, die was besmet met HIV. En hij besloot om te stoppen met zijn HIV-remmers. Dus zijn medicatie dat hij daarvoor nam.
Ja.
Vervolgens deed hij een DNA-manipulatie dat hij had gekocht, zodat hij niet meer besmet zou zijn met HIV. En heeft dat door te sjoemelen eigenlijk met het N6-antilichaam. Wat ik daarnet ook al heb gezegd.
Ja.
En dat zou hem helpen tegen de besmetting dat hij al had.
Ja. En dus één van die twee...
Nee, dat is één.
Dat is één verhaal.
Dat is één verhaal. Oh, dat zijn de twee Amerikanen.
Dat is een dubbele...
En nu gaan we helemaal de andere kant.
Oké. Okay.
In India
werd
er geknutseld aan apen. En dat zorgde ervoor dat ze slimmer werden. Dus de apen werden slimmer. Ik weet niet of je ooit Planet of the Apes hebt gezien.
Ja, 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 absoluut. Brrr.
Dus via CRISPR was dat. Dat was een van de eerste keren dat CRISPR werd toegepast. Konden ze eigenlijk een bepaalde DNA's van de hersencellen gaan manipuleren, waardoor dat ze cognitieve taken beter konden dan andere primaten.
Ja.
Dus ze konden bepaalde dingen sneller dan andere apen,
ja.
Gemiddeld. Dus het eigenlijk verbeteren van het brein of het HIV en de arm.
Ik vermoed dat eigenlijk Planet of the Apes ergens op gebaseerd moest zijn. Dus ik ga voor de India story, de apen die...
dat juist is.
Ja, dat is de... Want ik, ja?
Ik zal je iets zeggen, Hilles. Dat is fout, want dat was in China. Maar de rest klopt wel.
Oh, maar dat vind ik flauw.
Dat vond ik... Ik wou eigenlijk op een manier twee waarheden vertellen, Ayo.
Ah.
Maar je moet weten, ze beginnen altijd in China, ja, met apen.
Dus ze zijn al twee waar.
Ze zijn al twee waar. Dus die andere Amerikanen, die deden dat ook.
Ah ja, maar omdat het met hun zelf was, is er eigenlijk geen probleem.
Inderdaad. Ja. Je kan doen en laten met je eigen lichaam wat je wil. Dat is dan die biohacking. Zo bijvoorbeeld, nog een kleine anekdote, dat is dan niet gerelateerd tot DNA, maar een andere vorm van biohacking. Mm-hmm. Hè? Dus je kan lenzen laten implementeren en dergelijke, maar een zeer gebruikelijke vorm, voor wie dat geïnteresseerd is,
ja.
Zij beginnen bijna altijd met een magneetimplantaat. In de ringvinger of in het oor. En dan zou je magnetische golven na een bepaalde tijd kunnen waarnemen.
Kunnen voelen?
Ja, dat zou dan... dat zijn eigenlijk golven. Hè. Je zou dan die trilling waarnemen. Dat wordt geplaatst redelijk dicht op een zenuw in je ringvinger. En dan zou je dat voelen trillen. En dan zou je dat kunnen waarnemen dan als een golf. En aan je oor zou je dat dan in principe kunnen horen.
Maar je moet toch gek worden? Allee, stel dat dat misloopt. Dat je dan zo overprikkeld wordt.
Dan haal je hem eruit, Gilles. Ah, dat is een klein magneetje. En op YouTube vind je zelf filmpjes hoe dat je het zelf kan doen.
Ja, gasten, do-it-yourself, gen manipulation.
Waar gaan we naartoe, Gilles?
Jouw DNA knutsel ermee. Klinkt dit allemaal voor jullie als science fiction? Als horrorverhalen? Als iets ver van je bed? Voor mij voelt het nog steeds...
een beetje ver van je
beetje
bed.
Ver af, ja.
Maar het komt dichter en dichter, hoor.
Ja. Ik wil even uitsmijten met twee fragmenten uit hetzelfde boek van Yuval Noah Harari... ik ben niet altijd akkoord met hem. Zijn eerste boek was goed, ging over de evolutie van de mens tot vandaag. Het tweede boek was over de toekomst. En dit boek, 21 lessen voor de 21ste eeuw. Goed. Het gaat over een beetje de politieke gevolgen en de technologische uitdagingen die mede vasthangen aan artificial intelligence. Daar schrijft hij veel over, maar ook biotechnologie. Tegelijk kunnen nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie het mogelijk maken om economische ongelijkheid om te zetten in biologische ongelijkheid. De superrijken zullen eindelijk iets nuttigs kunnen doen met hun onvoorstelbare rijkdom. Tot nu toe konden ze niet veel meer aanschaffen dan statussymbolen, maar nog even en ze kunnen misschien het leven zelf kopen. Als nieuwe behandelingen om het leven te verlengen en fysieke en cognitieve vermogens te upgraden heel duur zullen blijken, zal de mensheid zich mogelijk opsplitsen in verschillende biologische kasten. Van oudsher beelden de rijken en de aristocratie zich altijd in dat ze superieur vermogens hadden in vergelijking met anderen en dat ze daarom de baas waren. Voor zover we kunnen nagaan, was dat niet het geval. De gemiddelde hertog was niet begaafder dan de gemiddelde boer. Hij dankte zijn superioriteit zuiver aan onrechtvaardige juridische en economische discriminatie. Maar in 2100, dan blijkt hij vooruit, zouden de rijken echt talentvoller, creatiever en intelligenter kunnen zijn dan de achterbuurtbewoners. Zodra er een reële kloof ontstaat tussen de talenten van de rijken en die van de armen, zal die bijna niet meer te overbruggen zijn. Als de rijken hun superieure vermogens gebruiken om zichzelf nog verder te verrijken en als ze met dat extra geld verbeterde lichamen en hersenen kunnen kopen, zal de kloof met de tijd alleen maar breder worden. In 2100 zou de rijkste 1% misschien niet alleen bijna al het geld in de wereld bezitten, maar ook bijna alle schoonheid, creativiteit en gezondheid. Amen. Nee, ik vind klotsen, ik vind dat niet...
Hey, leun je daar niet bij aan?
Nee, och.
Ik zou me er kunnen bij aansluiten, eigenlijk.
Soms heb ik het gevoel dat hij het meent, maar ik denk dat hij het vooral doet om onze spiegel voor te houden. Als we niet opletten, dan is dit gewoon keihard aan te beuren. Ik weet het niet.
Oké. ik zie het als een mogelijkheid, hoor.
Ja.
Altijd een beetje... schuw zijn. Een beetje voorzichtig.
Ja. Maar je heeft het ook over ja, het feit dat heel veel mensen eigenlijk nutteloos worden.
Ja, dat wordt nu ook al. Veel mensen worden vervangen.
Vervangen door machines die het efficiënter doen. En er zijn wel nieuwe jobs die komen, maar dat zijn puur mijn hoofd nadenken, laten we zeggen, programmeren of zo'n ding. Dat is niet iedereen weggelegd.
Mm-hmm.
Er wordt eigenlijk een nutteloze klasse tot stand gebracht. Wat gaan we daarmee doen, Bob? Oké, dus dat is een redelijk duister toekomstbeeld, waar ik mijn vraagtekens bij plaats. Nu, er heeft ooit een man, Aldous Huxley, in 1931 een boek geschreven, The Brave New World.
Mm-hmm.
In 1931, toen het communisme en het fascisme zich hadden ingegraven in Rusland en Italië, het nazisme in opkomst was in Duitsland, het militaristische Japan aan zijn veroveringsoorlog in China begon en de hele wereld in de greep was van de Great Depression.
Ja, dat is de situaties.
Toch wist Huxley door al die donkere wolken heen te kijken en een toekomstige samenleving te schetsen zonder oorlogen, hongersnoden en epidemieën, waar enkel vrede, voorspoed en gezondheid heersten. Het is een consumentistische wereld waarin seks, drugs en rock'n'roll de vrije teugel krijgen en waarbij geluk de belangrijkste waarde is. Nu komen we tot de crux. De onderliggende aanname van het boek is dat mensen biochemische algoritmen zijn. Dat de wetenschap het menselijk algoritme kan kraken en dat technologie kan worden ingezet om het te manipuleren. In deze heerlijke nieuwe wereld gebruikt de wereldregering geavanceerde biotechnologie en social engineering om te zorgen dat iedereen altijd tevreden is en niemand reden heeft om in opstand te komen. Het is bijna alsof plezier, verdriet en de andere personages in Riley's hoofd, dat is, ik weet niet of je dat boek kent, die film, dat is een passage voorheen, in trouwe regeringsfunctionarissen zijn veranderd. Er is dus geen behoefte aan een geheime politie, concentratiekampen of een ministerie van liefde à la 1984 van George Orwell. Het geniale aan Huxley is juist dat hij laat zien dat je mensen veel veiliger onder de duim kunt houden met liefde en genot dan met angst en geweld. Eigenlijk... Ja,
ja dat is een beetje... mooi, hè, Gilles?
Ja, ik vind dat juist niet mooi. Ik vind het ook heel angstaanjagend. Dat doet me denken aan Wally.
Wally?
Ken je zo? Dat die dan die mensen naar ruimteschip zetten. Dikke mensen die eigenlijk puur, ja.
Ja, puur in de behoeften worden voldaan.
Ja, alle luxe hebben eigenlijk, ja. Maar ja, tegelijk eigenlijk is dat heel triest, hè. Ja, ja, wat zal het worden? Waarschijnlijk iets tussen de twee of iets nog iets anders. Ik weet
wie
het
zal
niet.
Het zeggen, Gilles?
Ja.
Misschien hebben we het nu al gezegd.
Goed, we laten deze podcast natuurlijk open met een open vraag. En met een
streepje muziek.
Een streepje muziek. Dit is Kendrick Lamar met DNA. Immaculate conception, I transform like this, perform like this, what's your